Mag ik voor jou wat bidden, Don? Ja. Ja. Ja, lieve Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel voor onze broeder Don. De Heer heeft zich weer voorbereid de afgelopen weken, heeft zich weer verdiept in uw woord. En hier heeft hij weer het verlangen, Heer, om datgene wat hij gelezen en geleerd heeft, Heer, om dat ook met ons te delen. Hier wilt u hem zometeen ook daarin datgene geven, Heer, wat hij zo voorbereid heeft. Dat hij de juiste woorden mag uitspreken. Heer, open ook onze oren, onze ogen, onze harten voor datgene wat hij te spreken heeft. Wat hij van u aan ons wil doorgeven, Heer, en ja, ik wil u zo uw zegen ook over hem bidden. In Jezus' naam. Amen.
Oeh. Wat is dat voor geluid? Ik zal mijn best doen om het goed te articuleren. En we gaan straks over ventriculeren. Maar goed, ik moest aan denken dat beeld van Mozes, die uittocht in Exodus. En moet je nagaan dat Mozes staat voor die mensen, hoeveel? 2 miljoen, inschatting? 1,5 tot 2 miljoen. En ze staan in de rij, Mozes met zijn stok, en hij is net klaar om te vertrekken. En ik hoor in de achtergrond, mama, ik moet naar de wc. Zie je dat voor je? Want we hebben soms een beeld van dingen, dat dit is heel erg onecht. Dit is echt leven. Huh? Onderweg moesten ze ook naar de wc. En dat allerlei dingen moet gebeuren, wat moet gebeuren met zo'n uittocht van 2 miljoen mensen. Dus Mozes riep, ja, oké, iedereen die moet naar de wc, snel nou. Dan kunnen we vertrekken. Ik wil aansluiten met eigenlijk de preek van Rudy van een paar weken geleden. En in die preek had hij het over desire. Weet je nog? En er waren 4 soorten grond. De zaaier ging zaaien en de zaad viel op 4 verschillende soorten grond. Wat was nou de zaad? Weet iemand dat nog? Het woord van God. En wie is de zaaier in die gelijkenis? Ja, dat is God zelf, ja. En wat is het grond? Ons hart. Goed onthouden. Ik wil daarmee aansluiten, want er zijn 4 verschillende soorten grond. Die harde grond, die padje, en die tussen de stenen, hè, die gaat heel snel omhoog, maar dan heeft geen wortels. Dan heb je die zaad die viel tussen die onkruid, en die onkruid verstikt het gewoon. En dan die goede grond. Ik daar wil mee aansluiten, want ik moest aan denken aan een Bijbeltekst, zo in, ik moet even denken, hoeveel jaar geleden is dat? Misschien 43. 44 jaar geleden. Die is nog steeds bij mij. Maar we gaan straks de tekst lezen. Eerst moet ik praten over het woord dat ik moest even een beetje uitpuzzelen wat het betekent, ontginnen. En ik heb een paar mensen gevraagd en jullie weten het allemaal wat het betekent. Maar mijn buurman wist het niet. Ik zei, wat is dat ontginnen? Nou, dat is wat je doet met de grond om het klaar te maken voor de zaadje te ontvangen. Nou, wie zegt dit iemand wat? ik kijk Hendrik aan. Zie je die stok daar aan de rechterkant van? Dat is de koppeling. Dat is een handkoppeling. Dat is een oude John Deere. Ik heb dit meegemaakt. Zo oud ben ik. En dat is heel lastig met een handkoppeling. Want je wilt Oh, sorry, that's the rim. You will. En je moet het met de handkoppeling. Nou, gelukkig was het niet zo lang. Dan hadden wij zo één, de farmal. Hier heb ik heel veel uren op gezeten, vooral met de snowschouw. En gebruikte die. En de accu was zo zwak dat je had één kans. Het draait één keer en je moet het echt precies goed. En het lukt mij niet altijd. Mijn vader was gefrustreerd. Nog een keer. Auto's, start kabels, bla bla bla. Dan kregen we zo één. En dit was echt modern. Ik weet nog toen de opa aankwam met deze. En deze lijkt klein, hè? Het is niet zo groot, maar het heeft heel veel kracht. En hier heb ik uren op gezeten met de grond ontginnen. Massey Ferguson. En dan kregen we zo één. En van mijn vader mag ik niet op. Hij heeft toegeëigend. Dit was voor hem. Dus hier is de boer bezig met de grond voorbereiden. En we hebben het al gezien. Als je rond de land op het moment, je ziet komen allerlei landbouwmachines tegen. Ze zijn allemaal mee bezig. Het is hard werken eigenlijk. Op en neer. En vroeger had je geen navigatie, had je geen GPS. Dus je moest even een beetje je lijn uitzoeken. En mijn vader zei, kijk naar die boom, daar eind van de veld. En dus, men is hard werken. Je ziet de grond. Is het klaar hier voor de zaad? Nog niet. Huh? Er moet nog iets gebeuren. Dan heb je venticuleren. Zeg je dat goed? Cultiveren is iets anders volgens mij. Dat is de grond ophopen boven de... Wat zei je? Nou, in elk geval, de grond moet nog een keer verwerkt worden. Met gewone woorden te benoemen. Dus nog een keer op en neer rijden met de trekker. Je kan je nagaan dat ik heb heel veel uren op een trekker gezeten. Maar hoe was het vroeger? Wie kan hier aan herinneren? Niemand hier volgens mij. Oh, wacht, ik zie een hand. Marleen deed een hand omhoog. Heb je dit gedaan?
Opa,
ja. Die opa's, die oude timmerman waar ik heb mee gewerkt, heeft dit meegemaakt. Denk je dat dit makkelijk is? De grond ontginnen? Omploegen? Nog een keer? Klaarmaken? Dit is in Egypte. Hier doen ze het zo nog steeds. Sommige mensen hebben wel een ezel of een paard, maar sommige mensen doen het zo. Tot de dag van vandaag. Als jong christen, ik was in 1975, volgende jaar zal 50 jaar zijn. 1975 was ik tot de Heer gekomen, ik was 17 toen. Ik was een aantal jaren onderweg. En wat is discipelschap? Wat moet je doen? Je hebt de Heer Jezus aangenomen, hij is voor mij gestorven, hij heeft mij lief. Geweldig. Dus je hebt hem aangenomen, je bent gedoopt. Want dat hoort zo. Je moet je laten dopen, zeggen ze. Maar er was eigenlijk nog steeds niet zoveel veranderd in mijn denkwijze. Daar was er niet zo'n verschil te zien. En vorige keer had Elke Willem over, een christen moet anders zijn. Weet je dat nog? Je moet anders uitzien als een andere mens. Omdat je denkwijze verandert. Omdat je hebt dat je Jezus aangenomen. Omdat hij komt in jou wonen. Maar dat was in ieder geval met mij. Ik dacht heel wilds, heel egoïstisch soms. Vaak. Ik ging naar de kerk, ik las de Bijbel. Maar zover als het ging over mijn denkbeeld, er was niet zoveel veranderd. En dus ging ik soms af en toe tussen een schuldgevoel. Misschien herken je jezelf hierin. Schuldgevoel. Oh, ik doe iets fout, of ik doe iets niet goed, of ik doe iets niet, wat ik moet wel doen. Dan kom je dat beleiden. Maar dan verandert niks. Dan de volgende dag ga je weer. En hoeveel christenen zijn er, denk je, dat hier niet verder komen dan dit? Dat is hun belevenis. En ik denk dat God heeft veel meer voor ons. Maar zo op een bepaalde avond ging ik naar een soort, sorry dat ik het zo zeg, maar het was een rockconcert. Maar een christelijk rock. Dus het mag wel, hè? En er was iemand bij de deur en je zag hem aankomen. En ik dacht, oh, nu wordt stijf, want hij wil mij iets geven. Hij wil iets aan mij geven. Dus het was een traktaat. En op die traktaat, ik moet wel zeggen dat ik vond het dood irritant. Ik stond er niet, helemaal niet open voor. Maar op die traktaat stond deze tekst. Is het te lezen met de licht? Zij gerechtigheid uit en u zult mijn liefde oogsten. Ontgin nieuwe land, want het is nu tijd om de Heer te zoeken. Dan zal hij komen in gerechtigheid over u laten regenen. En dit woord nieuwe land is in het Engels fallow ground. Dat is iets anders als nieuwe land. Nieuwe land is nooit geploegd, is nooit omgespitst. Het is niet helemaal nieuw. Maar fallow ground, de grond die is misschien voor een paar jaar laten liggen, tot rust te komen, zeggen ze. Laat de grond tot rust. Dus wat gebeurt, het wordt hard, het regent, onkruid komt. En de Bijbeltekst zegt, dat moet je dat ontginnen, dat moet je verwerken, dat moet je klaarmaken. Dat is fallow grond. En de fallow grond is heel bewust. Dus het verschil is, nieuw land is nooit omgeploegd, maar fallow ground is bewust met rust gelaten. Je hebt er niks mee gedaan. Snap je waar ik naartoe wil? Je hebt hier heel bewust een hele tijd niks mee gedaan. Het is niet dat je het niet weet. Je ziet het dat het onverwerkt is, maar je laat het zo. Dit ontginnen, trouwens, er is er geen app voor. Je pakt je telefoon. Er is geen makkelijke manier om dit te doen. Het vraagt wat van ons. Je moet werken. En weet je, er zijn heel veel dingen dat God wil voor ons doen. Denk aan Yom Kippur, hè? Die grote dag van verzoening. Verboden om te werken. En waarom is het verboden om te werken? Om met verzoening met God kun je helemaal niks toevoegen. Hij moet verzoenen met ons. Wij kunnen niet verzoenen met hem. Het komt door hem. Maar als het gaat om ontginnen, ik kom hierop terug, er ligt iets wat God niet doet. We komen hierop terug. Ik vond het een moeilijk boodschap trouwens, voor mezelf. Misschien word ik de meeste aangesproken door deze. Daarom zet u even zeggen. Nu is de vraag, en ik denk je snapt de beeldspraak wel, maar hoe is de grond van je hart vandaag? Ben je de Heer oprecht zoeken in je leven? Is je hart zacht en ontvankelijk? Of is het een tijd stilgelegen en moet weer ontginnen? En dit is geen woord voor vermaning, dit is een woord van bemoediging. Want God wil dat ons hart zacht wordt. Hij wil dat we ontginnen. Hij wil dat de zaad ontvankelijk van het zaad. En hij zegt, nu is het tijd de Heer te zoeken. Nu hebben we tijd. Wie weet wat later komt. En weet je, hoe langer de grond onverwerkt ligt, denk ik harder wordt. Dus wat is onze ding wat wij moeten doen, wat God niet doet? Weet iemand het? Doe maar een gok. Misschien ben ik niet duidelijk genoeg. Maar er is één ding wat God niet doet voor ons, hij neemt het niet over. En dat is ons ommekeer. Dat doet hij niet voor ons. Heb je ooit iemand gehoord, God geeft mij discipline? God geeft je geen discipline, daar moet je zelf iets voor doen. En hetzelfde met ommekeer. En zonder ommekeer, dat wij omdraaien, dat wij zeggen, draaien ze ons rug tot die oude ik, die oude persoon, de wereld te denken. Hoe kan God ons zegenen dan? Het is onmogelijk. De grond is nog hard. Ik kan niet. En ik durf dit te zeggen. Dat zonder dat ommekeer deel is van je christelijke disciplines, dan heb je geen geestelijke groei. Dit moet echt deel van ons dagelijks leven zijn. Oh, wat is nu mij bewust van? Wat ben ik nu bewust van? Wat moet ik voor omkeren? En dit moet niet een raar iets zijn of een dramatisch groot iets. Natuurlijk heb je de eerste bekering, wat ze noemen in het Nederlands bekering, waar je echt ga jezelf overgeven aan God. Dat is voor de meeste van mensen, dat is een soort moment of het is een proces, maar dat je bent bewust van. Maar in je dagelijks wandel met Jezus is omkeer nodig voor je geestelijke groei. Het kan niet anders. Want wie van ons heeft het bereikt en is volmaakt? Nee, geen handen deze keer. Dus dan kom je dingen tegen, je zegt, oh, dit klopt dus niet. En ze, misschien beleid je het, maar dan komt er geen verandering. En dan schiet je niks meer op. Dus wat is de plaats van omkeer in ons leven, in ons dagelijks leven? Dagelijks leven, zou ik zeggen. Ik durf het te zeggen, echt waar. Tenminste, uit mijn belevenis. Ik spreek als een ervaringsdeskundige. Ik heb het dagelijks nodig dat ik God blijft mij aansturen. Hoe belangrijk is het? Johannes de Doper, zijn eerste woorden. Zijn boodschap was, bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is vlakbij. Heb ik de juiste tekst? Dat is, hij was de voorredder, hij was de herald van de Messias. Zei, maak het gewoon klaar. Ontgin je grond. Begin maar. Dat je kan de Messias ontvangen. En dan de eerste woorden van Jezus. Bekeert u, want de koninkrijk van de hemelen is vlakbij. Dus bouwen op de woorden van Johannes. Dit is het. Dit is wat God voor ons niet doet. Dat is aan ons om te doen. Wat is het precies, ommekeer? Nou, het is anders als een aanraking. En heel vaak hoor je tegenwoordig over mensen in een dienst te zijn aangeraakt. Prima. Gods geest doet iets met je. Door een lied, door het woord, door een bemoediging. En je voelt je iets, je ervaart iets, je wordt aangeraakt. Maar wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Maak je stappen in. En ommekeer, Johannes de Doper was heel concreet. Het was gewoon, hey, als je steelt, hou op met stelen. Als je gaat mensen afpersen, de soldaten deden dat, hou ermee op. Wees nou content, wees nou tevreden met wat je hebt. Dat is een heel groot teken van ommekeer trouwens. Dat je hebt echt tevredenheid met wat je hebt. Als je hebt een probleem met roddel, dan hou mee op. Stop. Doe dat niet meer. Je gedachtenwiel, en dat zegt vaak, hè? Want wij kunnen niet aan elkaar zien hoe ons hart uitziet. Jij kan niet aan mij zien waar de harde grond in mijn hart is. Misschien kan je door mijn gedrag iets vermoeden, maar we kunnen niet aan elkaar zien. Maar in ons gedachtenwereld nemen wij onze gedachten kruisgevangen voor ten eer en glorie van Christus. Zijn mijn gedachten tot eer en glorie van God? En als ik mijzelf betrap soms, wat gaat door mijn hoofd, ik denk, wow. Well, misschien ben ik de enige, maar dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik ben de enige. Dat geloof ik echt niet. Als je dit proces moeilijk vindt, hey, maar kijk God naar echt, naar alles wat ik denk en alles wat ik doe? Ja. Dus ik moet eigenlijk alles toetsen bij hem? Ja. Maar vind je dit proces lastig? Ja, ik ook. Join the club. En als je gaat in discussie bijvoorbeeld met een harde grond stukje en iedereen weet van jezelf, als het goed is, je weet waar het is. Oh, dit stukje. Als je gaat daar in discussie, in gesprek met dat, wat het ook is, verlies je elke keer. Je moet niet in discussie gaan. Je moet je rug toedraaien. Zo. Dat is ommekeer. Je hoort van spookrijders, hè? Nou ja, je weet hoe het afloopt. Ga terug. Draai je rug, je moet draaien. Ik zei tegen Auke Willem, hij ging de verkeerde kant op. Naar hier toe, ging richting zijn werk, zei hij. De automatisch piloot. En dan moest hij omdraaien. Dus hoe harder je gas geeft, hoe verder je komt van je doel. De andere kant op. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. We hebben net Pinksteren gevierd. Een opwekking, een groot conferenties. En iedereen wil dat God iets groots doet daar. En ik ook. En ik vind echt dat God wil een beweging doen. Dat deed hij altijd. En hij wil dat mensen komen tot geloof. Soms is het niet zoals wij het voorstellen. Net als dat uittocht van Mozes en de kinderen moeten naar de wc. Ik zeg dat als op een grappige manier, maar weet je, het ziet zo uit. Het is het normaal leven. En de verandering in je hart ziet zo uit. En misschien is het niet dramatisch, maar misschien is het voor jezelf heel erg belangrijk. En God ziet het. Nu lezen wij dit van Joël. En dit wordt vaak herhaald tijdens Pinksteren. Dit is de profetie van Joël. En daarna zal ik mijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. Oudere mensen zullen betekenisvol dromen hebben. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ik zal mijn geest ook uitstorten over uw slaven, mannen zowel als vrouwen. En ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op aarde. Bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de groot en onzagwekkende dag van de Heere aanbreekt. Soms vergeten wij de context van deze profetie. Hebben jullie Joël de hele boek gelezen recentelijk? Nou, ik heb het gedaan met Pinksteren. En de hele context van Joël was een waarschuwing en was een correctie voor Gods volk. En dat komt namelijk hierdoor. En volgens mij heeft Fabian een film voor ons. Ik hoop het. Dat geeft wel een idee. Het is een genade dat God ons waarschuwt. Hij is niet gemeen. Hij is niet oud om ons te betrappen met iets. Hij waarschuwt ons en heeft ons lief. En hij had zo'n volk lief. En ze waren op de verkeerde pad. Dus hij bracht nou een plaag van sprinkhanen. Weet je dat je kan sprinkhanen eten? Johannes de Doper eet ze. Met honing. Wie heeft het geprobeerd? Oh. En, was het lekker? Ja, was het lekker? Beetje knapperig, of niet? Ja. Oeh, ik moet niet aan denken. Popcornachtig. Oh, popcorn vind ik lekker. Nou, goed. Maar dat je dat durft. Ja, maar je dacht, ja, als Johannes de Doper kan eten, zo ken ik het ook. Wij hebben over ontginning en zaaien. En stel je voor dat je hebt al het werk gedaan. En de planten komen omhoog. En dan krijg je zo een plaag van sprinkhanen. En ze verwoesten alles in hun pad. En dat is een beetje de context van Joël. En God waarschuwt zijn mensen. En hij wil heel graag dat ze terugkeren naar hem toe. En je leest in de geschiedenis van Israël. Dat zelfde cyclus. Ze keren zich terug naar God. Het gaat voor een poos goed. Dan vallen ze terug in oude praktijken. En ze moeten nog een keer herinneren. God is heel goed, heel trouw in herinneren. Hé, dit is niet de weg. En hij brengt hen en hij maakt hen attent. Hé, dit is niet goed. Door omstandigheden. Misschien een plaag, misschien dit, dat. Maar je zegt, oh, maar dit is in het Oude Testament begrip. En sinds Handelingen 2, dat is het niet meer zo. Maar dat tekst, ik weet niet of ik het nog een keer... Nee. Hij zal wonderlijk dingen laten gebeuren in de hemel en op aarde. Bloed, vuur en rookwolken. En de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed. Voor de grote en onzagwekkende dag van de Heer. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, gered worden. Dus hij refereert tot twee dingen. En dat is vaak in de profetie. Wat gaat nu gebeuren en wat gaat in de toekomst gebeuren. En over de dag des Heren, dat is in de toekomst. Dat is nog steeds in de toekomst. Dat is de laatste periode, zeg maar, voordat de Heer Jezus terugkomt op aarde. Dat is de grote dag van beoordeling. Dus de context van de profetie in Joël is een waarschuwing van de naderende oordeel. En de context van de uitstorting van de Heilige Geest is ook een naderende oordeel in Handelingen 2. Wat zei Petrus? Wees gered van deze slechte generatie. Wees gered. Ga naar Jezus toe. Dit heeft over te maken met keer terug, Gods verlangen. En als je Hosea leest, de eerste vers komt uit Hosea. God, hij bijna smeekt, kom terug tot mij. Kom terug, ik wil je zegenen. Ik wil mijn geest aan je uitstorten. Maar hij doet het voor ons niet. Dat is aan ons om te bekeren, om terug te keren. Soms hebben we het idee dat men hebben een soort modern of verkeerd beeld van hoe het eruit moet zien. Je hebt Hollywood versies, je hebt podcasts, je hebt YouTube. Hoe moet dat eruit zien? Hoe moet het eruit zien als God gaat te werk in ons hart? Als we beginnen echt verandering te maken in ons hart. Dit is een samenvatting. De profetie in Joël over de Heilige Geest was in context van een waarschuwing. Lees maar Joël een keer. Je zal een heel ander beeld krijgen van dat stukje dat is in Handelingen aangehaald. De Heilige Geest is gegeven om kracht te ontvangen om te getuigen, Handelingen 1. En men ook te waarschuwen. En ik weet niet als het dat... Vind je dat makkelijk om te doen? Mensen te waarschuwen? Ik vind dat niet makkelijk. Want ik wil niet mensen bang maken. Ze moeten niet tot God komen omdat ze angstig zijn. En ik was van de 70 jaar de Hal Lindsey serie. Thief in the Night. En wat is die andere? Dit soort films. Ik vond ze niet leuk. Want we willen mensen niet bang maken. Maar we willen wel attent maken. Hey, er komt een dag des oordeels. Dus terug te komen in ons hart, de goede zaad om te laten kiemen, moet in de goede grond vallen. En gereed gemaakt door ons bekeren van ons harde grond. Ontginnen. Moet opgebroken. En dat is niet erg. Bij wie hoeft dat niet? We hebben dat allemaal nodig, toch? Dat is discipelschap, dat is wandelen met Jezus, dat is... Breng elke gedachte onder krijgsgevangen gehoorzaamheid tot Christus. Omkeer is van wezenlijk belang in je wandel met de Heer. Het is niet een eenmalige gebeurtenis. Ik val in herhaling. Maar ik heb gehoord dat herhaling is niet verkeerd. Maak dit een deel uit van jouw leven. Dit peilen. Hey, hoe was mijn dag vandaag, Heer Jezus? Was het tot uw eer en glorie? Is er iets? En ging het harde grond, maar het is nu tijd om de Heer te zoeken. En dat het is nu tijd, ik dacht ook misschien een woord voor ons als gemeente. Het is nu tijd dat wij de Heer zoeken met elkaar. En soms zijn dingen voor onszelf duidelijk, maar soms zijn dingen hartstikke duidelijk voor onze omgeving. Als ik chagrijnig ben, is het vaker dat mijn omgeving merkt dat sneller dan ikzelf. Nou, ja. Nu komt de bemoeienis. Niemand kan in ons hart zien. Je kan in mijn hart niet zien, ik kan in jouw hart niet zien. Waar in jouw leven is het hard geworden? Is de grond, is het nodig een beetje omspitsen? En ik heb iemand die ik deel regelmatig het evangelie, en voor hem is het zijn muziek. Hij wil het niet opgeven. Duister muziek. Hij wil het niet loslaten. Hij wil niet van omkeren. En het staat hem in de weg. Hij komt niet verder. Voor het andere is het hele verhaal van gezag. Ze vertrouwt het niet. Moet ik nou echt Jezus als mijn baas voor mijn hele leven? Zegt hij, heeft hij zeggenschap over echt werkelijk alles? Ja. Maar dat staat haar in de weg. Maar ze kan niet verder. Dus de vraag, waar is je leven hard geworden? Welke grond? Wanneer ga je het doen? En ik zeg, uitstel is afstel. Zeg je dat goed? Stel het niet uit. Als God heeft je iets duidelijk gemaakt voor morgen, stel het niet uit. Want de grond wordt alleen maar harder, wordt alleen maar moeilijker. Wie zou je bij betrekken? Maak het concreet. Je hoeft niet te delen met iemand. Maar soms is het makkelijk als je deelt met iemand. Hey, ik wil op deze gebied verandering zien in mijn leven, in mijn wandel met Jezus. Wil je mij hier af en toe aan over vragen of bij helpen of met mij bidden? Soms is het goed om dingen te beleiden. Sommige dingen is passend om te beleiden alleen met God. Soms is het goed om te beleiden met een vertrouwd persoon. En soms is het goed om dingen te beleiden voor de gemeente, als de hele gemeente is betrokken met wat fout is. Maar dan hebben we een grote verwachting op zegen. Want ik denk, als wij zo beginnen met ons wandelen met Jezus om te gaan, niet krampachtig, alsjeblieft, daar hou ik helemaal niet van. Maar wel nauwkeurig. Laten wij even opletten hoe wij doen ons wandel. Is de grond hard op de ene of andere, begint het hard te worden op een of ander gebied. Maar verwacht op zijn zegen, want ik wil het geven. Mijn hartsverlangen gaat uit naar een down-to-earth grassroots beweging die bovennatuurlijk is. Dat wij onszelf onderzoeken, regelmatig. En dat we maken veranderingen. En weet je, je hoeft het niet te vertellen als je hebt het gedaan. Je omgeving merkt het. En je omarmt als een gewoon deel van je leven met God. Een dagelijkse gebeurtenis. En dat de goede grond van ons hart mag vrucht voortbrengen. Maar daar gaat het om. Hemel, ik weet niet wat overkomt met mijn woorden. Maar Heer, ik bid zo dat uw woord komt binnen. Met de harten van uw volk. En u kijkt naar deze gemeente, Heer, met zoveel liefde. Heer, u heeft deze gemeente zo lief. Het is uw bruid. En u bent ontzettend trots op. En ik bid hier vandaag dat u te werk gaat. Stimuleren, provoceren, aanmoedigen. Heer, wat wij nodig hebben. U weet het beter dan wie dan ook. En door uw geest, die zal in ons hart veranderingen attent maken, waar er moet grond opgebroken worden. Heer, waar het hard is geworden, waar er moet verandering komen. Heer. En geef ons moed en kracht om in actie te komen. Zo vragen we dat in Jezus' naam. Amen.
Mijn tablet heeft er geen zin meer in, dus ik moet even bij jullie uitkijken. We gaan inderdaad het lied zingen, Heer van Genade.
Maak mijn hart vol van u, openbaar in mij uw majesteit, dan verkondig ik het wonder van uw naam en mijn hart zal voor u zingen hier. Geef mij woorden vol genade, Heer, openbaar in mij uw kracht steeds meer. Dan weerspiegel ik het wonder van uw trouw en mijn hart zal u aanbidden, Heer. Heer van genade, goedheid en trouw, God van gerechtigheid, hemel en aarde buigen voor u, die troont in eeuwigheid. U komt de dank toe, Koning en Heer, de glorie en majesteit. Ik geef u mijn liefde, ik geef u mijn hart en bezing u. Maak mijn wezen nieuw en was mij rein. Laat uw leven in mij groeien elke dag en mijn hart zal u aanbidden, Heer. U bent die die heel de schepping leidt, vol genade van gerechtigheid. Elke knie zal buigen, elke tong beleidt, dat Jezus Christus is de Heer. Heer van genade, goedheid en trouw, God van gerechtigheid, en aarde buigen voor u, die troon.
En de liefde van God onze Vader, die overkomt onze angsten om iets nieuws te doen, een nieuw pad in te slaan. En de gemeenschap en de bekrachtiging door de Heilige Geest om te doen wat Hij wil, wat het ook is. Zij met ons, tot Jezus komt. Amen.